Ik leef ook heel veel van de ervaring, van de dingen. Dus ik wil het op de een of andere manier voelen. En van daaruit wil ik graag dingen doen.
Leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. Mijn naam is Jos Douma. En momenteel heb ik een studieverlof rond het thema geloven als een millennial. Wie zijn de millennials? Wat kenmerkt hen? Hoe kan de kerk millennials helpen om op een betekenisvolle manier de weg van geloof, hoop en liefde te gaan? In deze aflevering ga ik in gesprek met Anko Ausoren. Anko is jongerenwerker in GKV De Bron in Hardingsveld-Giessendam. En vanuit Kerkpunt Zwolle adviseert en begeleidt hij gemeenten op het gebied van jeugdwerk en missionair gemeente zijn. Anko heeft een groot hart voor jongeren binnen en buiten de kerk. We gaan dus in gesprek over millennials. Veel luisterplezier! Wat heb jij zelf met twintigers en dertigers, met millennials?
Nou, als je het hebt over millennials in zijn bezig, eigenlijk trek ik al 20 jaar met ze op. Ik ben er zelf, ik val er net officieel buiten. Dus ik, ik ben een jaar te vroeg geboren, een paar maanden. Ja. En ja, ik ben er meteen getrouwd. Ja, dat heb ik er vooral ook mee. Nou, formeel val ik er dus buiten. Maar doordat ik zoveel met ze optrek, eigenlijk nog steeds wel, neem je eigenlijk heel veel over. Dus de manier van denken, de manier van doen. Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik de laatste tijd ook wel meer aan het schuiven ben al richting generatie Z. Dus eigenlijk de generatie die eronder zit. Omdat ik daar ook wel weer andere dynamiek zie plaatsvinden. Alleen wat de millennials in de breedste zin hebben, dat zit bij hen eigenlijk ook wel. Maar ja, dat heb ik ervan mee. Dus ik hou gewoon van hun levens. De dynamiek die er is. De passie die je proeft. En soms ook de pijn. Dat zijn eigenlijk twee woorden die ik heel erg kenmerkend ook vind. Die ik heel vaak ook zie bij ze. Die ik ook bij mezelf herken daarin. En ja, daarin aanwezig zijn. En hopelijk ook iets van liefde van God daarin kunnen delen met elkaar. Ja, dat is wat ik heb er eigenlijk met ze, ja.
Mooi dat je al meteen twee allitererende woorden inbrengt, hè? Passie en pijn. Kun je dat wat uitwerken? Op welke manier zie je die passie en op welke manier zie je die pijn bij millennials?
Wat ik vooral zie bij ze is dat ze de meesten echt wel ergens voor willen gaan. En daar ook echt voor willen gaan, dat het iets is van henzelf. Er komen nu twee personen gelijk ook in mijn hoofd, waarbij ik er eentje zie die echt vol passie voor de studie wil gaan. En daar ook echt alles voor over heb, maar eigenlijk ook wel heel veel moeite voor doen. En daar dus ook vol voor gaat. Maar dat zorgt gewoon ook wel voor, voor problemen is misschien gelijk een groot woord, maar dat er een enorme druk op te zit. Dus echt ergens voor willen gaan. En tegelijkertijd, dat kost je dus ook wat. Dus die dynamiek die zie ik heel erg sterk in die generatie aanwezig. Dus echt wel ervoor willen gaan, voor iets willen gaan wat misschien soms ook wel groter is dan wat je zelf misschien ook aan kan.
Hij was aan het piano spelen. Je was wat aan het vertellen over iemand die heel erg met passie met een studie bezig is, maar het is ook heel moeilijk en die het paradoxale dat zo bij elkaar zit.
Die twee woorden zijn voor mij wel een beetje kenmerkend geworden, omdat ik heel veel passie bij ze proef. En dat vuurt mij ook aan. Het moet ook over gevoel gaan. En dat zijn dus de ervaring, verlangens. Dat speelt daar ook allemaal in mee. Iets ervaren. Daarom vind ik zelf dit twee hele mooie woorden. Waar ik zelf ook bij probeer aan te sluiten eigenlijk. En die ik gewoon ook bij mezelf herken.
Nee, mooi. Hè? Je gebruikt ook het woord verlangens even. En dat kom ik ook al een aantal keren tegen. Dat als wij willen proberen, ook vanuit de kerk. Hè, want dat is ook een beetje het kader van ons gesprek. Hoe kun je als kerk nou millennials boeien, binden, vasthouden, meenemen, welk woord je daar ook maar voor wilt gebruiken. En dan spelen verlangens wel een heel centrale rol. Hoe ik er zelf een beetje tegen aankijk, de kerk is altijd toch wel erg bezig geweest met, we moeten bepaalde overtuigingen overdragen. We moeten zorgen dat ze de goede gedachten hebben over wie God is en wat de kerk is. Ik kwam in een boek een beeld tegen van een lichtknopjesgeloof of een pelgrimagegeloof. En bij dat lichtknopjes geloven, we moeten in ieder geval zorgen dat bij de volgende generatie dat lampje ook weer netjes aanstaat. En het is aan of uit, hè? Veel licht zit er nog niet tussen. Terwijl het veel meer een pelgrimage is, vanuit welke verlangens leef je nou en hoe kun je daar bij aansluiten?
Het pelgrim, ik heb het zelf een keer geduid als van het zijn eigenlijk nomaden, zeker millennials, die zijn gewoon onderweg, ze zijn onderweg ergens naartoe, maar zonder een vaste verblijfplaats. Ze zijn eigenlijk constant aan het zoeken. En het zoeken is eigenlijk de weg waarop ze lopen. Je noemt even kennis. Ik proef wel bij zeker bij 20's en 30's een bepaald vernieuwd. Waar gaat het nou eigenlijk over? Maar wel op een hele vrijblijvende manier. Sowieso niet van, nou zo zit het. Dit is A en dit is B en daar komt dus C uit. Nee, het is daarin echt een heel diffuus eigenlijk van met elkaar nadenken, met elkaar praten. En dan ergens komen. En soms dan ook nog nergens komen. Want ja, nou ja, als je je eenmaal ergens aan vastlegt, dan is het ook vast. Nou, dat is standpunten bestaan bijna niet meer. Want dat is iets definitiefs. Dus het is meer van, nou oké, dit is het voor nu en dat kan over een tijdje weer anders zijn. En wat ik vooral merk is, met de twintigers met wie ik in gesprek ben, is dat ze inderdaad heel zoekend zijn. En ook wel een beetje richting zoeken. Maar meer inderdaad vanuit een bepaald verlangen van, ik zoek wel een bepaalde geborgenheid. Dus was ik vorige week met een stel in gesprek die wil gaan trouwen. En ja, eigenlijk hebben ze niet zo heel veel met de kerk. Maar ze kunnen niet zonder God. Dat is letterlijk ook wat ze aangeven. Nou, dat vind ik al iets heel moois. En dan ben je met elkaar in gesprek van, ja, hoe zou je dat vorm willen geven? Ja, dat weten ze eigenlijk niet. En dat is vooral door met elkaar gewoon in gesprek te zijn. En dan over het leven met elkaar te hebben. In mooie dingen, in verdrietige dingen. Nou, eigenlijk in de breedste zin. En daarin te kijken van, heeft God daarin een bepaalde plek? Ja, wat mij daar vorige week bijvoorbeeld tijdens zo'n gesprek dan heel erg fascineert, is dat je dan een huwelijksformulier in een wat toegankelijke taal leest. Ja, wat ze dan eigenlijk best wel bijzonder en mooi vinden. Maar dat is dan los eigenlijk van het normatieve. Van hoe het zou moeten zijn. Iets van, wat staat daar nou eigenlijk? Laten we daar eens met elkaar over in gesprek gaan. Dat je huwelijk meer is dan alleen maar iets voor jezelf. Maar dat je ook een plek inneemt in de maatschappij. En als je dan kiest om in een kerk te doen, dat je dan ook misschien wel op de een of andere manier iets in de kerk of in Gods Koninkrijk zou kunnen doen. Hè? Als je dat tenminste zo, ik trek dat dan gelijk ook altijd wat breder. Ja, en dat vinden ze mooi om daarover in gesprek te zijn. En ik denk dat je dan dichter bij bepaalde verlangens zit van, hoe wil je nou eigenlijk een diepste mens zijn? En dat is denk ik, als ik terugga naar mijn eigen jeugd, heeft dat minder een rol gespeeld in de kerk eigenlijk. Van toen was het inderdaad. Nou ja, ik heb denk ik de luxe dat ik nog net een heel klein stukje verzuiling gezien heb. Ik heb er eigenlijk niet echt in geleefd. Dus ik heb gezien wat het zou kunnen zijn. Dus ik heb mooie dingen gezien, maar daarin ook gezegd van, nou jongens, dit is niet zoals ik het zou willen. Maar daarin betekent wel dat het veel breder is geworden. Dat je echt moet gaan zoeken. Ja, waar verlang je naar? En dan zijn inderdaad liefde, is een begrip, schoonheid. Nou, die komen ook in die boeken die jij aanhaalt, komen die ook terug. Dat zijn wel begrippen die dan in ieder geval een ingang vinden om het gesprek aan te gaan.
Je noemt even boeken die ik gebruik momenteel. Eén daarvan is inderdaad het boek The New Copernicans. Kende je dat boek al?
Nee, die heb ik zelf nog niet gelezen. Dus daarin trigger je mij weer om dat boek nog een keer te lezen. Ja.
En ik geloof dat het een heel belangrijk boek is voor ons. Het is 3 jaar geleden geschreven in Amerika. Maar goed, Amerika loopt altijd wel een beetje voor op de ontwikkelingen als het om dit soort dingen gaat. Ik heb wel de indruk dat boek heel veel waardevols te bieden heeft. En hij noemt inderdaad de auteur, John Searle, noemt 4 verlangens. En hij gebruikt de metafoor van de oprit, hè, de invoegstrook. Hoe kun je millennials helpen om, als ze de weg wat kwijt zijn, als het om kerk zijn en geloven gaat, welke invoegstroken zou je kunnen gebruiken om ze weer op de weg van het christelijk geloof te krijgen? Niet per se de kerk, hè, maar hoe kunnen ze weer meedoen in dat christelijk geloof? En de 4 die hij noemt zijn liefde, het verlangen naar liefde, het verlangen naar gerechtigheid, het verlangen naar schoonheid en het verlangen naar spiritualiteit natuurlijk. Hè, dus dat was ook een beetje mijn achtergrond bij die vraag naar verlangens. Hè, want ik zie in meerdere boeken dat die weg een beetje gewezen wordt. Ontdek waar zitten de verlangens en probeer die verlangens in verbinding te brengen met wat het evangelie daarover te zeggen heeft.
Ja, nee, dat herken ik. Nou ja, en dan is dus, tenminste, probeer ik te kijken van, waar worden ze dan inderdaad warm van? Waar worden ze in de koud van? Dus waar zit een passie en een bepaalde pijn? En dan merk je, nou ja, het voorbeeld wat ik net noemde, van als je iemand vol vuur en passie iets ziet doen, maar ook merkt van, ja, ze komt er niet helemaal bij. Als ik überhaupt wil nadenken wat evangelie zou kunnen zijn, dan heeft dat daar bij haar in dit geval mee te maken. En dat is eigenlijk hoe het bij mij ook werkt. Dus ik ben geen songfestival liefhebber. Nee. Maar ik kwam s'avonds thuis, ik zet de televisie aan en de voteslijn zat open. Tijdens de eerste festival, de eerste avond was het. En toen kwam Davina Michel die trad op. Ik kreeg kippenvel en het ontroerde mij wat zij daar neerzetten. En toen dacht ik van, ja, maar wat gebeurt er nou met mij? Ik zeg, waarom raakt mij dit? Waarom vind ik dit nou mooi? Sowieso gebruikt zij de symboliek van water. Nou, dat is in de Bijbel de geest, de bron van levend water. Nou, je kunt het allemaal invoelen en daar speelt zij mee. En in het fragment, eigenlijk in die clip die dan uitgezonden werd, daar zag je eigenlijk een verbeelding van de schepping van de mens. Dus van Michelangelo, alleen dan op een hele moderne manier weergebracht. Ja. Nou, ik zit daar dus naar te kijken en ik kan er niet naar kijken om niet aan dat schilderij te denken. En van hoe verzint iemand dat om dat zo bij elkaar te brengen? Nou, en als ik dat dan zie, dan denk ik van, hey, dit is dus blijkbaar, heeft iemand bepaalde verlangens en zit dat dus min of meer er al in verstopt.
Ja.
Nou, zo kijk ik daar daarna. Nou, en als ik dat dan ook, op het moment dat ik dat ook al met de millennial deel, dan ontstaat ook bij hun kippenvel. Dus dan raak ik iets wat aan hun wereld raakt. En zo zoek ik daar een beetje naar.
Dat is mooi, die John Seale zegt in zijn boek ook, hè, als wij de cultuur en de verlangens van de millennials op het spoor willen komen, dan moeten we primair kijken naar wat gebeurt er in de songs die vandaag de dag gezongen worden. Ja. Wat gebeurt er in de reclame, de marketing? Hè, dat is ook een plek waar natuurlijk ongelooflijk nagedacht wordt over wat willen millennials. Hè? Dat is ook een hele interessante doelgroep als het gaat om spullen verkopen. Het is ook, begrepen van Amerika, de grootste doelgroep, hè? Gewoon getalsmatig alleen al. Hè, dus daar gebeurt heel veel in de wereld van cultuur en muziek en ook marketing, waar ook de kerk eens goed naar zou moeten kijken. Wat wordt er gezien?
Ja, helemaal. De films, muziek, ik gebruik dat sowieso heel veel. Voor mezelf ook. Ik drink dat eigenlijk ook op. Om inderdaad überhaupt iets te kunnen delen. En eigenlijk krijg ik daardoor ook heel veel. Van de millennials zelf ook. Dus ja, ik vind het eigenlijk al een heel raar woord om het te gebruiken. Maar goed, het is weer. Ik heb het liever over mensen gewoon.
Millennial een raar woord om te gebruiken?
Ja, eigenlijk wel.
Nee, interessant, want dat is natuurlijk wel interessant om ook even te proeven wat voor. Wat roept het woord millennial überhaupt op bij jou dus?
Pim Vis heeft ooit een lied geschreven, Je kan alles.
Ja.
En dat is een briljante clip, hoe eigenlijk in 3 minuten eigenlijk de millennials getypeerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Het is meer de negatieve kant die dan vaak uitgelicht wordt. Alsof ze nooit volwassen willen worden. Alsof ze nooit keuzes willen maken. Nou, dat is een beetje waarom ik wat moeite heb met het woord. En omdat ik voor mezelf, ook voor een groot deel mezelf dus ook in herken, al zit ik ook wel een beetje op de rand natuurlijk. Dat ik denk van ja, die zoektocht waar zij in zitten, het constant onderweg zijn, een beetje het nomadenleven. Ja, dat is ook wel iets wat ik herken. Ik leef ook heel veel van de ervaring, van de dingen. Dus ik wil het op de een of andere manier voelen. En van daaruit wil ik graag dingen doen. Dus ook wel vanuit een bepaalde passie dingen doen. En ja, dat betekent soms dat het heel chaotisch is. Ik had vorige week nog een gesprek van, ja, je gaat van de hak op de tak soms. Of jij bent, ja, ik moet moeite doen om de structuur in te houden. Dat klopt. Daar moet ik echt mijn best voor doen. Maar dat is ook omdat ik me een beetje laat leiden. En dat kan je ook als iets moois zien van, hey, dat is dus ook misschien wel zoals God je wil gebruiken. Tenminste, dat ervaar ik in ieder geval bij mezelf wel, dat ik zo ook in zijn koninkrijk mag werken. En waarvan ik dus ook zie van, hey, maar zo kunnen dus heel veel mensen ook gebruikt worden, millennials. Maar dan klinkt vaak bij mij een beetje een negatieve ondertoon erin door.
Nee, het is wel leuk om daar even nog iets langer bij stil te staan, want die auteur die ik nou net ook noemde, die John Seale met het boek The New Copernicans, die zegt ook, ja, dat woord millennial, dat in elk geval in Amerika geldt het toch een beetje bijna als scheldwoord. He, je bent een echte millennial, dat is geen compliment. In Nederland is het wel ietsjes anders volgens mij. Maar er is een nogal negatief verhaal rond millennials wat verteld kan worden. En dat laat jij nou ook even proeven dat bij jou ook zo binnenkomt. En het interessante van het boek van die John Seale is dat hij zegt, wij vertellen het verkeerde verhaal over de millennials. Je kijkt gewoon niet goed. Hij gebruikt als beeld, wij kijken door een 2D-lens naar een 3D-werkelijkheid. En die werkelijkheid van millennials is een 3D-werkelijkheid. En die kun je eigenlijk helemaal niet met die 2D-lens die we op hebben bekijken. En hij gaat nog een forse stap verder. Hij zegt, de manier waarop millennials in het leven staan, past veel beter bij het evangelie dan de manier van oudere generaties. Hij noemt de millennials ook de eerste echt postverlichting generatie. Dus wij komen uit een verlichtingstijd. Hè, dus geloven is voor een oudere generatie, waar ik ook bij hoor, toch vooral geweest een serie geloofsovertuigingen. Het knopje staat aan of het knopje staat uit. Je gelooft wel of je gelooft niet. Terwijl millennials veel meer, zoals jij zegt, als nomaden in het leven staan. Siel gebruikt de term pelgrimage. En hij zegt, wij moeten juist als oudere generatie heel goed kijken naar die millennials. Want hun nomadenleven, hun zoekende leven, past eigenlijk veel beter bij hoe Jezus is. En hij staat natuurlijk ook als een, Jezus stond ook als een nomade in het leven. Die trok ook wat rond met een groepje mensen. Eigenlijk zegt John Siel, de millennials en hun mindset, dat is de hoop voor de kerk. Dus niet, het is negatief, het gaat allemaal de verkeerde kant op met die millennials. Maar het gaat juist weer goed komen.
Ja, nou, ja, als je zeker. Ik herken heel erg de... Nee, je komt dichter bij, ja, dichter bij de kern eigenlijk, waar het om draait. Ja. Ik weet dat ik ergens rond mijn 18e werd ik gewezen op een tekst in Hebreeën. Dat we vreemdelingen en bijwoners waren. Ja. En dat is me altijd bijgebleven. Dat wij onderweg zijn. Dat we eigenlijk geen plek hebben hier op aarde. Nou, nog even los daarvan. Ja, inderdaad, wat je noemt van Jezus, die dan eigenlijk 3 jaar lang onderweg is. Van onder, hè, zou ik bijna willen noemen. Yeah. Maar ook de dynamiek die hij teweeg brengt. Het afwijken van het standaard, het normaal. Dat is inderdaad wat je in Jezus' leven natuurlijk ook heel erg ziet. Radicale keuzes maken, ook dat herken ik wel. Dat zie je ook terug. En wat dat er gaat, doet Jezus soms ook wel hele rare dingen. Tenminste, als ik het heel erg... oneerbiedig mag zeggen. Hij wijkt heel erg af van de structuur. Ik was gisteren zelf nog bezig met het verhaal van Jairus en dan de vrouw die ontmoet. Nou ja, als wij ernaar kijken, het is gewoon bizar wat Jezus doet. Er ligt iemand op sterven en jij gaat uitgebreid stilstaan.
Ja.
Dat doe je toch niet als mens? Nou, Jezus dus wel. Dus die doet de dingen radicaal anders dan wij als mensen zouden doen. En dat in die zin afwijken van de gebaande wegen, de patronen. Dat is wel iets wat heel erg kenmerkend is voor twintigers en dertigers, ja. En daarin dus de zoektocht. Dus ik ken wel iets en de hoop zit daarin dus dat er een nieuwe dynamiek zou ontstaan in het koninkrijk, in de gemeente, in de kerk, neem ik dan aan.
Ja.
Alleen de vraag is wel, denk ik, of ze überhaupt die aansluiting nog weten te vinden.
Ja, ik zei net natuurlijk ook al even, hè, die invloed of die oprit, dat gaat niet zozeer dat we er toch even voor moeten zorgen dat ze in dat instituut kerk terechtkomen en daar mee gaan doen. Maar he, de weg van het christelijk geloof. He, daar zijn veel millennials ook wel op afgehaakt. Omdat ze afgehaakt zijn op de kerk. He, maar heel veel millennials zeggen ook van ja, met de kerk heb ik niks. Maar met Jezus wel. He, nou, ja. Wat je net over dat stel ook eventjes zei. Dat wil gaan trouwen. Zeggen nou, de kerk daar hebben we niet zoveel mee. Maar God is wel heel erg belangrijk voor ons.
Ja.
Nou, in die zoektocht he, is het belangrijk om... Nou, niet ons uiterste best te doen om ze weer in die kerk te krijgen. Maar hoe ziet een oprit richting toch je weer verbinden met christelijk geloven? Hoe zou die eruit kunnen zien?
Ja, dat is een hele lastige vraag. Vind ik in ieder geval. Omdat ik die niet kan invullen. Dat is iets waar ze zelf eigenlijk mee aan de gang moeten. Ik heb een groepje hier ook dat eigenlijk langzaam uit het jeugdwerk is gerold. Zoals we dat zo mooi heten. Die zitten nu halverwege de 20.
Ja.
En die vinden het gewoon mooi om 1 keer in de maand bij elkaar te komen. En als dan er een keer de Bijbel open gaat, als dan een keer gebeden wordt met elkaar, dan vinden ze dat oké. Dan is dat goed. Maar als het niet gebeurt, dan is dat ook goed. En dan vinden ze het wel mooi om elkaar gewoon regelmatig te blijven zien. Ja, is dat een invoegstrook? Ik denk het wel.
Ja.
Voor sommige mensen zullen zeggen van ja, dat is het gewoon nog langer niet, want dan via het avondmaal niet. Nou ja, goed, nog even los van hoe je dat andere creatieve vormen voor zou kunnen verzinnen. Maar ze zijn bezig met geloof, met God, met leven, met op een stukje community. Wat ik ook zie, voor de corona hadden we hier ook best wel events waarbij we gebruik maakten van filmmateriaal en muziekclips en deden we dingen en daar kwamen heel veel millennials vooral ook op af, vooral twintigers en dertigers kwamen daar ook op af. En echt een hoop. Nou, dat was 1 keer in de 6 weken dat we iets deden. Maar voor velen was dat ook het enige wat ze deden aan een stukje verstilling en bezieling. En verder deden ze er eigenlijk niks aan. Ja, is dat een invoegstrook? Ja, ik denk het wel. Dus je moet eigenlijk een breed palet hebben. En eigenlijk samen met hen zelf kijken van hey, wat zouden jullie willen? Wat kunnen wij daarin faciliteren, betekenen? En nou, dat is ook een beetje hoe ik met ze leef, zou ik eigenlijk willen zeggen. En met ze optrek om samen dingen te doen.
Invoegstrook is in het boek van John Siel wel meer, hè, nou, bijvoorbeeld de invoegstrook van schoonheid.
Oké.
Dus meer de inhoudelijke categorie, schoonheid, gerechtigheid, er hoort duurzaamheid bij. Het gaat nog niet zozeer om de events of de ontmoetingen die je organiseert, hè, die natuurlijk wel uiteindelijk komen mensen ergens samen om, tenminste dat is natuurlijk wel een belangrijk aspect van kerk zijn, dat er een bepaalde gezamenlijkheid is, een bepaalde community inderdaad, en daar verlangen millennials ook heel erg naar.
Ja.
Maar die invoegstrook gaat vooral over het gegeven dat het gewone leven, wat we leiden, nee, laat ik het even anders insteken, wij leven ook nog wel eens een beetje dualistisch. Hè? Je hebt aan de ene kant de kerk waarvan alles gebeurt, en aan de andere kant heb je het leven. En misschien moeten wij wel leren dat dualisme los te laten en in te zetten bij het leven. Wij worden gewoon geroepen om midden in het leven Jezus te volgen. En dan formuleer ik het alweer even heel bijbels of christelijk. We worden geroepen om in het dagelijkse leven Jezus te volgen, of in elk geval zin te vinden en zin te zoeken en betekenisvol te zijn. De vraagstelling van mijn studieverlof is ook, hoe kan ik als predikant en hoe kunnen wij als gemeente millennials helpen om in hun dagelijkse leven Jezus te volgen? Dus niet van hoe kunnen we millennials overtuigen dat ze hun plek in de kerk in moeten nemen. Dat is niet de vraagstelling waar we mee bezig zouden moeten zijn. Maar hoe kunnen we hen helpen om invoegstroken in hun leven te zien? En misschien kun je ze helpen om ze te ontdekken. He, jij bent heel veel met duurzaamheid bezig, zou je tegen iemand kunnen zeggen. Hoe verbind jij dat eigenlijk met het verhaal van de Bijbel?
Ja, en ik denk dat is eigenlijk ook wat ik bedoel. Daarom was ik wat voorzichtig met de term invoegstrook, want ik snap niet waar je op doelt.
Ja.
En nou, het mooie is, want ik ben dus de afgelopen half jaar ook bezig geweest. Nee, als ik nou kijk in september, stel je voor dat we in september weer gewoon normaal als gemeente ook weer bij elkaar kunnen komen. Dat we jeugdwerk vormgeven. En voor mij is jeugdwerk juist ook echt nog de twintigers en de dertigers. Ik krijg het niet geregeld om te zeggen van nou, het jeugdwerk loopt tot je 40ste. Maar eigenlijk zou ik dat het liefst zo willen omschrijven nu. In de tijd waarin we nu leven. En de samenvatting die ik gemaakt heb, nou eigenlijk van een half jaar lezen, nadenken, in gesprekken voeren met heel veel mensen, is eigenlijk de zin vrienden voor het leven.
Ja.
En het leven met een hoofdletter en een kleine letter. En dat eigenlijk ook naar aanleiding van een stukje uit Johannes 15, dat Jezus zegt van, ja, ik noem jullie vrienden. En dat deed hij ook nadat hij zegt dat tegen ze, nadat hij 3 jaar lang met ze opgetrokken heeft. Een stukje leven met ze gedeeld heeft. Dan biedt hij zijn vriendschap aan. Dat vind ik iets heel erg symbolisch om te zeggen. Dus wat gebeurt er in je leven? En daaraan het gesprek te voeren. Ja, en daar zoek ik eigenlijk wel naar. Dus het is inderdaad gewoon echt kijken van, hey, wat is het gewone leven wat ze leven? Wat sluit daarin aan?
Maar even terugkomend, ik vind het heel mooi, hè? Vrienden voor het leven. Ik associeer jou een beetje met Haringsveld Giessendam. Dat is terecht, denk ik. Hè?
Want daar zeker.
Daar hebben jullie in het verleden ook een catechese-methode ontwikkeld. Met als thema of met een motto, ieder hart een woonplaats voor Christus.
Ja.
En ik vind het leuk om dat nou even naast, want ben je vast ook wel dichtbij betrokken geweest.
Ja.
Ja. Ik vind het heel interessant om dat even zo naast elkaar te leggen. Hè? Ieder hart een woonplaats voor Christus, aan de ene kant, en vrienden voor het leven aan de andere kant. Heb je dat zelf ook zo naast elkaar al een keer gezet?
Ja, maar er zit er bij mij wel gelijk een inhoudelijke diepte aan. Want de visie, ieder hart en woonplaats van Christus, dat was ook echt, vind ik nog steeds, staan als een huis. Maar de inkleuring daarvan was nog heel erg kennisgericht, als ik het even zo mag zeggen. Ja. Dus het was vooral ook een leermethode die ontwikkeld moest worden, waarin vooral ook tieners onderwezen moesten worden. Ja, in de loop der jaren was er al afstand van genomen. Maar de dynamiek die ik nu veel meer zie is ook, waar hebben ze vooral behoefte aan, is inderdaad een stukje vriendschap. En nog versterkt door de tijd waarin we nu zitten. Wat het meest gemist is het afgelopen jaar in de corona, is inderdaad de betrokkenheid op elkaar. Wie zijn nou echt je vrienden? Nou, en wat is dan vriendschap? Wat is dan echt leven? Daarin zie je dus ook verschil tussen jonge tieners en twintigers en dertigers. En zeker de twintigers, die heel erg op zichzelf opgesloten zaten. Nou, daar zie ik in van, is er überhaupt nog verbondenheid? En sommigen hebben inderdaad een bepaalde vrijheid gemist om te leven. Maar vooral de vrijheid van de ontmoeting met elkaar. Ieder hart een woonplaats voor Christus of vrienden voor het leven zijn niet twee verschillende dingen. Maar ik denk dat het relationele zit veel meer in het tweede. En in de vrienden voor het leven, om even zo te zeggen. Dus het gaat meer van intimiteit uit.
Ik kijk er eigenlijk vooral heel positief tegen aan, hoor. Want eigenlijk laat je een beweging zien van zoeken naar een nieuwe taal.
Ja.
De taal ieder hart een woonplaats voor Christus. Ik kan me nog herinneren dat ik dat voor het eerst hoorde. En ik dacht, wow, wat mooi. Want die taal kende ik nog niet. uit onze kerkelijke traditie. Hè? Een bijbeltekst. Ik vond het toen de tijd heel erg mooi. En in de basis vind ik het inderdaad nog altijd heel erg mooi. Maar nu we weer een 10, 15, 20 jaar verder zijn. Want zo lang is het denk ik ook alweer geleden dat het motto wat naar boven kwam. Dan denk ik, ja, maar dat is heel erg klassiek geformuleerd. We hebben echt een veel toegankelijker taal nodig. En die vind jij dan, denk ik, heel mooi bij Vrienden voor het Leven. En daar kun je zoveel diepte in aanbrengen. Maar in eerste instantie is dat heel toegankelijk.
Ja, klopt. Nee, dat is inderdaad. Het is zoeken naar een nieuwe taal. Woorden. En dat is het eigenlijk, ja. Want wat ik al net zei, de gedachte van mij erachter is niet zo heel erg anders. Alleen, het is wel, dit is een zin die je ergens neer kan zetten. En mensen hebben daar gelijk associaties bij. En als je dan speelt met hoofdletter L, dan kan er een bepaalde dynamiek ontstaan. Van, waarom is dat dan met een hoofdletter? Is dat iets speciaals? Ja, dat denk ik dus dan wel, ja.
Ja.
Maar de zin zelf is makkelijk, toegankelijk.
Ik doe er toch nog ook even tegenaan. Ik ben een beetje zoekende nu, hoor, in de vraagstelling. Wij komen natuurlijk vanuit een traditie waarin we vrij helder formuleren. Hier gaat het in het geloof over. Ieder hart een woonplaats voor Christus. Hè? Mm-hmm. Is daar een uitdrukkingsvorm voor? Millennials zijn natuurlijk heel erg zoekend. Die zouden misschien ook wel zeggen, God. Misschien moeten we het eerder hebben over het hogere of er is meer. En dus ik ben ook wel een beetje aan het zoeken nog van de stevige taal die we gewend waren, die is wat verdwenen. En kun je de millennials überhaupt wel benaderen met stevige taal? Moet er niet veel meer openheid zitten in waar het geloof nou eigenlijk over gaat?
Ja, dat is een hele grote vraag. Eigenlijk dat voorbeeld wat ik noemde van dat stel dat we wil gaan trouwen, dat geeft dat je wel een gereedschapskistje mag hebben. Maar wat je ermee maakt is inderdaad vrij.
Ja.
Dus het is mooi dat er bronnen zijn. Ja. Bronnen waar je uit kan putten. En op de een of andere manier moeten die bronnen dus bewaard blijven. Dat is iets wat ik zelf ook merk in gesprekken, in ontmoetingen. Dus het is handig dat het er is. Maar inderdaad, wat je ermee doet, dat is vrij. Ik merk wel dat ik... Dan ben ik misschien geen millennial. Maar ik merk dat ik het zelf een beetje spannend vind om te veel alles vrij te geven. En ik denk dat dat ook de schoonheid en de kracht ook is van een gemeenschap. Dat je een kerk eigenlijk bent ten diepste of een gemeenschap bent van meerdere generaties, waarin je elkaar sterke punten, maar dus ook elkaar zwakke punten kan bij elkaar kan houden. En dat is ook het probleem dat je vaak in bubbeltjes zit, of zoals we het vroeger verzuiling noemden, waarin elkaar dus niet meer aanvult. Dus maar dan moet je ruimte gunnen aan diversiteit. Ja. En dat ook naast elkaar kunnen laten staan en dat accepteren als zijnde iets goeds. Dat is ingewikkeld. Dat is ontzettend ingewikkeld. En in gesprekken kun je dat doen, maar ik merk ook van op een gegeven moment wil ik ook wel een bepaalde helderheid, wil ik zelf. Maar dat wil uiteindelijk de ander ook, wie het ook is. Dus ik ben daarin heel erg zoekend. Het is wel zo dat ik mag zelf ook wel eens spreken. En dan pas ik ervoor op om heel stellig te zijn, in de zin van, jongens, zo is het. Maar ik deel wel van, zo kijk ik er tegenaan. En dit roept het bij mij op. En zie het als een open uitnodiging. En voel je vrij om dat ook te vinden of er andere gedachten mee te doen. Dus het is veel meer dat ik op die manier ermee bezig ben. Ja, terwijl ik er zelf dan heel vaak wel van overtuigd ben. Maar dat is niet waar ik de anderen op wil leggen. En ik wil hem wel op dat spoor zetten. Ja, maar dat is misschien ook mijn eigen wijsheid. Ik denk soms dat ik het gewoon wel weet. Of soms ook niet. En dan zeg ik het ook.
Ik had in een vorige podcast ook een gesprek met Tim Vreugdenheel.
Ja.
En die komt binnenkort met een nieuw boek, Opener dan Ooit. En hij werkt in een wat andere context, hè? In Amsterdam.
Ja.
In een hele opene context inderdaad ook. En die is in zijn boek, hè, wat jij als heel spannend wel formuleert en wat ik ook zelf wel als spannend ervaar. Ik denk dat Tim daar een stapje verder in is, vanwege de context ook waar hij werkt. Waar hij dus met iets meer vrijmoedigheid kan zeggen, ik noem het God of eventueel ook niet, maar hoe jij het noemt, dat moet jij weten. Wat ook heel belangrijk was in het gesprek, de gedachte van, je mag inderdaad prachtige dingen aanbieden. Je mag mooie, je mag de bronnen open doen. Heb je dit alles gehoord of heb je dit alles gelezen? Maar, zei Tim erbij, dat had er weer van een ander geleerd, je moet altijd aan het einde zeggen, je mag ermee doen wat je wilt.
Ja.
Stukje. Hè? Dus wel inderdaad uitdelen van wat je zelf ontdekt hebt en ontvangen hebt. Maar inderdaad niet zeggen van zo zit het en zo moet jij er ook over gaan denken. Hè, maar daar ruimte in scheppen. Hè? Ik had afgelopen vrijdag een trouwdienst waarin ik voorging. Ik ga er altijd vanuit dat daar ook niet-gelovigen aanwezig zijn. Dus daar probeer ik ook altijd wel de woorden aan te geven. En toen ging het over liefde, uiteraard zou ik haar zeggen. Het gaat bijna elke trouwdienst gaat over de liefde. En dan ben ik ook een beetje aan het zoeken, hè, van de Bijbel zegt God is liefde. Maar ik zei, ja, er zitten hier misschien ook wel mensen die niet zoveel met God hebben. En dan zou ik je in overweging willen geven om overal waar je liefde tegenkomt, en misschien heeft dat wel iets met God te maken. Het is bijna de omkering, liefde is God, of liefde is iets van God. En zo ook een dat zou ik een paar jaar geleden niet gedurfd hebben. Hè? Dus daar zit ook een beetje dat zoeken naar een nieuwe taal. Het zoeken naar het wat minder goed en stellig weten allemaal. En ik ervaar goed, ik ben een 50er, dus dat is nog weer een slagje ouder dan jij. Daar hebben we ook iets in te overwinnen, als het ware. Hè? Van hoe ruim mag het zijn?
Ja, nou, als je dit specifieke voorbeeld noemt, daar heb ik totaal geen moeite mee. Sterker nog, volgens mij als je iets wezenlijks over God kan zeggen, dan zeg je dat die liefde is.
Ja.
Nou ja, ik ben zelf ook wel een liefhebber van Johannes, zijn evangelie en zijn brieven.
Ja. Ja.
Nou, dat explodeert bijna liefde, als ik het zelf mag samenvatten. Dus waar liefde aanwezig is, waar iets van liefde geproefd wordt, zichtbaar wordt gemaakt, ja, daarin is God aan het werk.
Ja.
Ja, daar voel ik me heel erg vrij in, om dat wel te zeggen, want we lijken op hem, op welke manier je dan ook dat dan ook weer theologisch gaat zitten duiden. Maar het heeft voor mij voor een groot deel te maken dat wij in ieder geval mensen in relatie zijn en lief kunnen hebben.
Ja.
Dat is in ieder geval wat ik er vooral in zie. Nou, ik lees ook wel eens boeken waarin dan de term God uit liefde niet gebruikt wordt, waar ze dan andere termen voor gebruiken. Als dat helpt om met de ander in het gesprek te zijn, dan heb ik daar ook geen moeite mee. Omdat inderdaad, zeker als het over God gaat, het kan heel erg negatief kleuren. Maar dat herken ik zelf niet zozeer echt bij de millennials. Ik kom dan in een dorp natuurlijk, waar die associatie er nog wel is. Ik denk dat dat bij Tim in Amsterdam heel anders is.
Mooi om dit zo bij elkaar te bespreken. Wat we eigenlijk een beetje aan het doen zijn, tenminste, ik moet ook een beetje ontdekken wat we nou voor gesprek aan het voeren zijn. We willen heel graag millennials bereiken. Hè? En heel veel millennials zijn afgehaakt in de kerk of zijn volkomen blanco, omdat ze weinig meegekregen hebben. En ik ben een beetje aan het onderzoeken, denk ik, van hoe kan de kerk zelf, hoe kan een iets oudere generatie, die op een bepaalde manier met geloven bezig is geweest, hoe kan die stappen zetten om dichter bij de millennials te komen? Hè? En hè, jij gaf zelf eerder in het gesprek, nou, dat vind ik best nog een beetje spannend. Ik gaf hier vanavond, dat vind ik best nog een beetje spannend. En ik denk dat daar ook een belangrijk stuk zit van het proces waar de kerk voor staat. Hoe spannend vinden we het? Hoeveel ruimte ervaren we om minder stellig te spreken? Minder te redeneren vanuit vaststaande geloofsovertuigingen? Want als we één ding zeker weten, is dat is niet de manier waarop we millennials kunnen bereiken, door een serie geloofsovertuigingen over te dragen, terwijl we dat toch wel eeuwenlang, CQ decennia, om het even iets korter te houden, gedaan hebben. Hè? Zo zat het kerkleven in elkaar, zo zat catechese in elkaar.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal al aan het veranderen. En dat proces is ook al 20 jaar gaande. Maar er zit een bepaalde spanning onder. Hè, van een oudere generatie die dat heel anders heeft gedaan naar een nieuwere generatie. En nou, dat geeft ook in die zin echt spanning. Dat een oudere generatie makkelijk kan denken, het gaat helemaal verkeerd met de kerk. Het gaat helemaal de verkeerde kant op.
Ik heb zelf heel vaak ook het beeld van de Emmausgangers. Als gebruikt eigenlijk als symbool van de gemiddelde millennial. Waarschijnlijk klopt de leeftijd zelfs ook nog ongeveer. En de manier waarop Jezus dan daarmee omgaat. Dat vind ik een hele mooie. Dat is dan, als ik het een beetje mag inkaderen voor mezelf. Hoe mag ik dat doen? Nou, dat is inderdaad ze opzoeken. Met ze mee gaan lopen. Aansluiten bij de frustraties, de pijn, de verlangens die ze zitten. De passie die ze hadden, die verloren is gegaan. Nou, ze lopen weg van Jeruzalem. Ze lopen weg van het geloof, van de kerk. Noem het allemaal maar op. Dat zit allemaal in dat beeld verstopt. Maar er komt een moment, als de ruimte is geweest om waar zij zitten te delen, dat je wel wat mag delen vanuit de traditie, letterlijk. En zij zijn open en vrij om ermee te doen wat ze willen. En dan volgt het prachtige moment dat ze uitgenodigd worden, of dat ze Jezus uitnodigen om te gaan eten. En tijdens de maaltijd gebeurt het. Dus we kunnen inderdaad preken, verkondigen wat we willen. Er gebeurt iets in hun hart, dat lezen we allemaal. Maar ze komen op het geloof dat op het moment dat het brood eigenlijk gebroken wordt, dan worden de ogen geopend. Ja. Dus dat maakt mij heel erg gerust van het zitten eigenlijk niet in die woorden. Die kunnen bijdragen aan de weg die ze lopen, waarin ze zitten. Maar vooral de ontmoeting op het moment dat het avondmaal gevierd wordt, ja, dan gaat er iets gebeuren. Dus ik vind het goed dat er mensen zijn die het een beetje de traditie, de bronnen, dat die bewaren. En tegelijkertijd moet je anderen daarmee de ruimte geven om daarmee hun eigen gang te gaan. Dus in die zin wat Tim dus dan aangaf, dat herken ik ook wel. En ik denk vooral wat ik zelf gemerkt heb, ook richting oudere generaties, is dat ik dat vooral ook moet delen met ze. Dus dat ik ook moet vertellen, ja, maar dit is zoals ze in elkaar zitten. En voor een groot deel zit ik zelf dus ook zo in elkaar.
Ja.
Als je mij 20 jaar teruggaat, dan ja, ik was 20 jaar terug radicaler dan nu. Toen wist ik het, heel veel dingen, en nu weet ik het meeste gewoon totaal niet meer. En toen had ik ook wel een beeld van wie God zou kunnen zijn, terwijl ik nu steeds minder weet. En het mysterie alleen maar groter is geworden. Wat trouwens, wat ik zelf heel erg verrijkend vind.
Nee, zeker. Dat is mooi om dat zo te zeggen en te ervaren. En ik denk inderdaad ook dat ook in die oudere generatie, die natuurlijk wel heel erg geleefd heeft in dat paradigma, dit zijn de overtuigingen en dat klopt en dat gaan we overdragen aan de volgende generatie, dat ook in die oudere generatie, die zijn natuurlijk ook niet ongevoelig voor het, wat ik even de millennial mindset noem. Het gaat niet eens om per se om een generatie van de 20's en 30's, maar die laten een mindset zien, een manier van in het leven staan. Die leven zij volop uit, daar hebben ze helemaal niet over nagedacht, daar zijn ze gewoon in geboren. En die mindset, ja, die werkt natuurlijk ook wel door naar de oudere generaties. Want ja, ik moet ook naar mijn kinderen luisteren. Hè? Onze oudste is ook een millennial. Hè? Dus wij zijn in gesprek, wij praten over dingen. En dan kom je een bepaalde manier van denken tegen. Hè? Waarvan je eerst een beetje denkt, hé, dat is anders dan ik gewend was. Maar het is ook mooi, hè? Het is ook leerzaam. En zo zie je dat het ook kan doorwerken naar oudere generaties.
Ja, nee, die dynamiek herken ik helemaal. Ik zeg, wil je weten? En daarom zei ik zei in dit gesprek ook al dat ik al nu heel erg aan generatie Z aan het kijken ben. Want ja. Als je nu al met hen optrekt en met hen meebeweegt, dan weet je hoe de kerk van 10, van 20 jaar, over 20 jaar eruit ziet.
Ja.
Die beweging ga je op. Dus waar je mee omgaat, word je mee besmet, is negatief, wordt het vaak geduid. Maar dat is wel de werkelijkheid.
Ja.
En hoe we... En dat zie ik ook ontstaan. Dus je ziet natuurlijk langzaam de vrijheid die twintigers, dus zeg maar de oudste millennials op een gegeven moment ervaren en uit gingen leven. Dat doen nu gemiddeld de zestigers. Op dat vlak zie je ook al dat ze het gewoon volgen. Ik zie heel erg wel in van, hey, wij nemen eigenlijk alles wel over uiteindelijk. Dus en dat, het beïnvloedt elkaar enorm. En daarom vind ik een focus op millennials, op jongeren in zijn algemeenheid. En niet zozeer als een project, hè, maar gewoon als mens ook. Omdat daar het volle leven er echt uitkomt, eruit spat.
Ja. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Het gaat niet om een leeftijdsgroep. Het gaat niet om een doelgroep waar wij wat mee moeten. Het gaat om mensen van een jongere generatie. Die op een bepaalde manier in het leven staan. Waar wij met z'n allen heel veel van kunnen leren. Het is gewoon heel goed om daar goed naar te kijken. Wat gebeurt hier? En ook proberen om dat zonder oordeel te doen. Hè? Want je kunt de neiging hebben vanuit een wat oudere bril, om zo te zeggen. Hey, dat gaat echt anders, dus dat is niet goed. Nee, zonder oordeel kijken naar wat er gebeurt. En dan met John Seale en de New Copernicus zeggen van ja, zij helpen ons misschien wel beter om meer op Jezus te gaan lijken. Dat is eigenlijk wat die John Seale in zijn boek ook zegt. Als wij gaan goed kijken naar hoe millennials in het leven staan, dan gaat ons dat helpen om als kerk meer als Jezus te zijn.
Het mooie is, het is wel leuk, want ik heb het boek dan niet gelezen, maar wat de concentratie op de verhalen van Jezus, de manier waarop hij contacten heeft, de manier waarop hij eet, de manier waarop hij de dingen doet en vorm geeft. Ja, het valt mij ook op, als ik daar ook verhalen over deel, als ik daar met jongeren over in gesprek ben, dat fascineert ze ook. En dat inspireert ze ook. En in sommige andere literatuur wordt het ook op benadrukt. Van, hey, concentreer je nou juist op die verhalen ook. Omdat je daar vaak ook de aansluiting bij kan vinden. Ja, dat komt daarin wel bij elkaar, merk ik. Nee, dat is inderdaad... En ik merk dat zelf ook. Als je vanuit die verhalen dingen gaat vertellen, dan gaat het vaak ook veel makkelijker. Omdat heel makkelijk de aansluiting met het gewone leven is heel makkelijk te vinden. Nou, als je een Bijbeltekst uit wil gaan leggen, dan ben je eigenlijk al op de verkeerde weg bezig. Je moet eigenlijk het leven uitleggen van, hey, en hoe raakt daarin, hoe kunnen we dan geraakt worden door een Bijbelgedeelte wat daar heel erg bij in de buurt komt.
Dat is voor mezelf ook wel een beetje een soort van leerpunt in deze studie waar ik nu mee bezig ben. We zijn natuurlijk opgeleid om Bijbelteksten uit te leggen, hè, eigenlijk als predikanten. Maar wat op dit moment veel belangrijker is, is dat wij de levensvragen die spelen in mensenlevens, dat we die vragen zien en herkennen en zelf doorleven. En vervolgens uit de bronnen, en dat is de Bijbel in dit geval, maar het kunnen eventueel ook andere bronnen zijn, vanuit de bronnen laten zien dat er al heel lang over nagedacht is over dat soort vragen. En dat we niet de eerste zijn die erover nadenken. En dat de Bijbel en de woorden die God spreekt en die Jezus spreekt, dat die heel veel te zeggen hebben over al die levensvragen waar we ten diepste allemaal mee bezig zijn.
Ja, en dat maakt het dus ook als spreker, dat maakt het dan ook wel eens heel spannend voor jezelf. Om even een voorbeeldje te noemen, gisteren was ik bij een ontmoeting en er werd een hele simpele vraag gesteld. Wanneer voelde jij je voor het laatst verloren? Nou, laat hem even binnenkomen. Dat was even slikken. Wanneer was dat? Oh, wat bedoelen we dan met verloren? Nou, daar kunnen iedereen even wel een beeld bij, denk ik, ook de luisteraars. En wat heb je dan nodig? En is God daar dan ook bij? En hoe kan God daar dan bij komen? En, kun je van daaruit een Bijbelverhaal noemen of een andere bron die dan troost biedt, die dan evangelie biedt? Maar ja, iedere keer op een preekstoel staan of iedere keer het gesprek aangaan. Dat betekent dus dat het jezelf heel erg kwetsbaar maakt, heel persoonlijk, en dat het je ook kost. En natuurlijk ook de wereld wint, want je hebt een fantastische ontmoeting met elkaar.
Ja.
Want iedereen herkent wel iets. Iedereen heeft wel iets. En zelfs degenen die heel erg abstract denken en heel erg in structuren zitten, die delen uiteindelijk ook iets van, ja, maar toen voelde ik me verloren. En toen, dat is een heel kleine vraag en tegelijkertijd is die levensgroot. En ik merk als je op die manier ook met iedereen in gesprek bent, en vooral de millennials, dan ontstaat er ook iets, dan gebeurt er ook iets. Dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's van het leven.
Mooi dat je dat deelt en mooi om dit gesprek zo samen te voeren. We gaan het een beetje afronden nu, of ja. We gaan het eigenlijk gewoon helemaal afronden. Bedankt Anko voor wat je allemaal deelde. Nou goed, jij bent werkzaam als jeugdwerker en ja. Wat ik in ieder geval even onthoud van jou is dat bij jeugd denk ik persoonlijk altijd aan 12 tot 18. En jij zegt nee, dat is van 12 tot 40.
Ja, zo zou ik het bijna willen samenvatten nu. Ja. Kijk, ik weet dat het lastig te organiseren is, maar eigenlijk de zoektocht, waar je vroeger misschien al veel meer gezetteld was, en natuurlijk is het heel groot, het is al heel generaliserend allemaal, maar je ziet dat het veel langer is voordat dat mensen een bepaalde keuzes gemaakt hebben, weet ik niet, maar ook het vooral accepteren. Of dat ze geen keuzes maken, maar nou dat moment. Dat zou ik bijna volwassen willen noemen, maar dat is ook weer een heel raar begrip. Maar dat is wat vloeibaarder geworden. Het ligt allemaal minder vast.
Ja, misschien dat je wel zegt van waar we vroeger dachten dat jeugd zoekend was, zo tussen 12 en 18, dat ze dan met 18 moesten ze het gevonden hebben, daar ontdekken we nu eigenlijk dat we een leven lang aan het leren zijn. We blijven allemaal jeugd, in die zin dat we allemaal op een weg staan die bestaat uit zoeken en vinden en gevonden worden en weer dingen kwijtraken. Wat we vroeger als het ware opsloten in een bepaalde fase, de jeugdfase, daarvan ontdekken we veel meer dat het hele leven zo in elkaar zit.
Ja, en eigenlijk ben je nooit volwassen in die zin.
Ja, ja. Nou, mooi om dat zo te delen. Hartstikke bedankt voor dit gesprek, Anko.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar dit gesprek over millennials. In de podcast Tijd met Jezus vind je nog twee afleveringen waarin ik in gesprek ga over geloven als millennial, een gesprek met Tim Vreugdenhil, stadspredikant in Amsterdam, en een gesprek met Nadia Kroon, theoloog, kerkelijk werker en volop betrokken bij het kloosterleven. Je vindt die afleveringen dus in de podcast Tijd met Jezus. En je kunt ook blogs lezen over deze thematiek. Ga daarvoor naar Leven in de Kerk. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.